Ik groet u al in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. En dan moet ik natuurlijk ook Michel en Jans feliciteren. Hè? Dat zou opa en oma worden. Dat moeten we niet vergeten. Dat is heel mooi hoor. Opa en oma. Ik wil nooit horen dat Johan en Laura dat lied gedraaid hebben de hele week. Ik ken het hele lied niet, maar toch heb ik het ergens gehoord. Hè? Want gisterenmorgen kwam er zo'n regel in mijn hoofd van het refrein.
Zondagavond hebben we
het
gezongen.
Nee? Oh, hebben we daar gezongen. Oh, want daar is het toch blijven hangen natuurlijk. En ook gezien het onderwerp van mijn preek, ik denk dat moeten we zingen. Maar dat is heerlijk, misschien dat we het straks nog een keer kunnen zingen. Ik wil met jullie gaan naar 2 Korinthe 9. Jos, die zijn ook donderdagavond. Ik heb niet zoveel met die muziek van die liederen, want dat is vreemd voor hem. Maar de inhoud van de tekst is schitterend, hè? Maar de rest went nog wel. Tegen die tijd dat je net zo oud bent als wij, dan geniet je ook van de wijs. 2 Korinthe 9. Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid waarover ik u roep bij de Macedoniërs. Namelijk dat de gaai al sinds een jaar gereed is en uw ijver heeft velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u, zoals ik zei, gereed bent. Opdat niet misschien als er Macedoniërs met mij meekomen, en zij u niet gereed vinden, wij om niet te zeggen u, beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. Ik acht het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan, en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, wie karig zaait zal ook karig oogsten, en wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bemachtigd elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, en zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu, die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken, en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus. Overeenkomstig uw belijdenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. In eerste instantie gaat dit hoofdstuk natuurlijk over geldelijke middelen, over de offers die de Korintiërs brengen, ook voor de andere heiligen op plekken die het harder nodig hebben. Maar we zien verder ook dat het alles te maken heeft met gerechtigheid en ook met elke vorm van genade. En daar wou ik van u met u over nadenken deze morgen, over het 8e vers. Dat God bij machte is elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Onze vertaling, de herziende vertaling, die spreekt over elke vorm van genade. De NBG-vertaling die spreekt eigenlijk 5 keer over alle en 2 keer over overvloedig. Nou zie je dat wel eens meer tussen de ene vertaling, dat de een alles vertaalt met alles, of met allen, en de andere vertaling spreekt dan van allerlei. Ik zal hem voorlezen uit de NBG-vertaling, dan heeft u die ook in uw hoofd. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken. Opdat gij in alle opzichten, ten alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. Er zijn er onder ons meestal niet zoveel mensen, denk ik, die twijfelen aan de almacht van God. Ik denk dat er bij ons niet zoveel zijn die moeite hebben om te geloven dat God bij machte is om het te doen. Zie ik jou niet, Jacob? Maar als het er nou over gaat dat God het ook doet. He, ook als we lezen bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 20 dat God kan doen boven bidden en denken. Dan geloven we dat vaak nog wel. Maar het wordt moeilijker voor ons als het gaat over het feit of God het ook zal doen. En zal God het dan ook doen in u, in mij, in ons. En dan niet zo'n klein beetje, maar elke vorm van genade. Alle genade, alles wat wij nodig hebben, zegt de schrift, om in alle goed werk overvloedig te zijn. Alle genade die God ons moet geven, als het ware, om in alle goed werk overvloedig te kunnen zijn. Want wij hebben, denk ik, inmiddels wel ontdekt, vooral als we wat langer met de Heer leven, maar ik hoor het ook al van Stefan, dat is prachtig, dat wij de Heer Jezus nodig hebben. Dat we het gebed nodig hebben, dat we het lied nodig hebben, en dat we die genade nodig hebben om ook de overwinning te behalen, bijvoorbeeld over zonde, of over de boze, of over de macht van de wereld, zoals Jessica getuigt. Jezus Christus onze Heer is gekomen, zegt Johannes 1 vers 14, vol van genade en waarheid. Hoort u dat? Jezus Christus is gekomen vol van genade en waarheid. En wat ik vanmorgen met u wil bezien is dat het zo is dat Jezus Christus niet anders kan dan u zegenen. Dat Jezus Christus niet anders kan dan u die overvloedige genade verlenen die u nodig heeft. Misschien om te overwinnen over de zonde. Misschien een probleem met uw werk, met uw financiën, met de kinderen in de gemeente als je moet prediken. In elk opzicht zijn we van hem afhankelijk, want Jezus zegt, zonder mij kunt je niets doen. En waarom zal Jezus ons dan zegenen? Waarom hebben wij de garantie in het woord van God dat hij niet alleen maar macht is om het te doen, maar dat we kunnen weten met zekerheid, met geloof, dat hij het zal doen? Maar laten we dan eens kijken met elkaar, om te beginnen naar Psalm 40. Psalm 40. Nu twee versies met u lezen. Psalm 40, vers 8 en 9. Er wordt gesproken profetisch over de Heer Jezus. En dan zien we in vers 8, toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En als we dan lezen, misschien willen we het meelezen, u mag het ook aanhoren. In Exodus 25, vers 16, daar kunnen we dat al zien. Als het gaat over de tabernakel, als het dan gaat over de ark, dan zien we in Exodus 25 vers 16, dat vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. De twee stenen tafelen die Mozes ontvangen had op de berg Sinaï, waarin God zijn wet niet opgeschreven had, maar ingegraveerd had met de vinger Gods. En die twee stenen tafelen, waar lagen die? In de ark. In de ark van het verbond. En waar anders is de ark van het verbond een afspiegeling van Jezus Christus onze Heer. Zoals al die afbeeldingen in de tabernakel te maken hebben met onze Heer Jezus Christus. En waarom is dat nou zo belangrijk? We zien dus hopelijk dat Jezus de wet in zijn hart draagt. Dat de wet van God in Jezus zijn hart is ingebed, ingegraveerd, ingeschreven. En als we dan kijken wat Jezus onszelf leert in Matteüs 22. Want daar hebben we natuurlijk te maken met heel veel wetsgeleerden. Jezus had te maken met heel veel wetsgeleerden in Israël. En hij kreeg daar ook vragen over. En dan gaat de Heer Jezus ons leren wat eigenlijk de hoofdsom van de wet is. Matteüs 22, vers 36 tot 40. En dan krijgt Jezus de vraag, en dan zeggen ze, meester, wat is het grote gebod in de wet? We spreken hier voortdurend over de wet van Mozes. Jezus zei tegen hem, u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zie je dat het grote gebod, het eerste en het grote gebod, binnen deze wet van Mozes de liefde is. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En als we het leven van Jezus enigszins bekijken, toen hij wandelde op aarde, dan zien we dat ook. Dat hij God lief had boven alles, dat hij altijd de wil van de Vader deed. Ook als hij daar heel veel tegenstand bij kreeg. Hij deed altijd de wil van de Vader. En nu hebben we, 2 weken lang hebben we preken gehad over de wet. Jacob heeft ons heel meegenomen naar Romeinen 7, klein stukje Romeinen 8. En heeft hij ons ook geleerd wat een wetmatigheid is, ook aan de hand van de zwaartekracht. Wel, zo is deze wetmatigheid, die is in het hart van Jezus. Daarom kan Jezus niet anders als ons zegenen en ons liefhebben. Ja, dan zult u zeggen, maar is het dan ook naar recht? Ja, want deze wet is naar recht. Deze wet is door God gegeven en deze wet is heilig en goed. En de hoofdsom van deze wet is om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Denkt u niet dat wij de naaste van Jezus zijn? Jezus heeft daar ook lessen over gegeven in de Bijbel. Als er gevraagd wordt, wie is uw naast? Velen van ons zijn zelfs nog broers, zijn nog zussen. Zal Jezus u dan niet te hulp komen? Maar de vraag is, hebben wij het gehoord wat we net gezongen hebben? Hebben wij gehoord naar Jezus roepen? En zijn wij gekomen tot Jezus? En hoe makkelijk, denk dat we er allemaal wel eens in falen, hoe makkelijk zijn wij niet zelf aan het strijden? Want we hebben geleerd hoe we de zonde moeten overwinnen, hoe we de boze moeten overwinnen, hoe we dit moeten doen, hoe we dat moeten doen. Maar wij vergeten ons oog te richten op Jezus. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Maar hoe kunt u, hoe kan ik, hoe kunnen wij zo twijfelen aan de liefde van God? Want als Hij bij macht is om ons alle genade te geven, dan leren we vanmorgen dat Hij het ook wil doen en ook zal doen. Maar we moeten wel komen. Wij moeten wel willen. Wij moeten wel gewillig zijn om geholpen te worden door de Heer Jezus. En zoals Stefan getuigt, als je dat nodig hebt en je roept de naam van de Heer Jezus aan, dan is Hij daar. Is Hij bereid om ons te helpen. Laat het nog even lezen, Lucas 4. Dan kunt u zien waarom de Heer Jezus is gekomen. Waarom kwam Jezus? Waarom anders dan onze verlosser? De macht van de zonde, van de boze, van ons eigen ik, van het vlees en van de wereld. Kijk wat Jezus voorleest als hij in de synagoge is in Nazareth. Dan gaat hij het boek Jesaja nemen. Jesaja 61 wordt erover geschreven. Dat lezen we hier in Lucas 4 vers 18. De geest van de Heere is op mij. Dus het is ook de Heilige Geest die dat wil bewerken. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En de Heilige Geest, de geest van God, die heeft Jezus gezonden. Waarvoor? Kijk, hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen die gebroken van hart zijn. Ziet u wat Gods wil is? Wat Gods verlangen is? Wat Gods doel is? Waarom Jezus kwam? En dat het in de geest van de Heer is, dus in het hart van de Vader, in het hart van God, om ons te genezen als we gebroken van hart zijn. En dan staat er om aan gevangenen vrijlating te prediken. Hoeveel christenen zitten vandaag gevangen in de geest van pornografie? Wel, Jezus wil u verlossen. Kijk maar. Hij wil aan gevangenen vrijlating prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Misschien bent u geestelijk blind. Of aan één oog blind. Dan ziet u niet scherp. Wel, Jezus wil u ogen zalf geven. Weet u dat? Het Openbaring 3. Daarvoor is hij gekomen. Dat is in het hart van de Vader. Hij heeft ons aangezien als mensenkinderen. Hij zag hoe wij gevangenen waren. Hij zag hoe wij met blindheid geslagen waren door de vorst van de duisternis, 2 Korinthe 4 vers 4. Hij zag hoe wij in de macht van de zonde waren, hoe wij slaven waren van de zonde. En daarom zond hij zijn zoon. Om ons van slaaf koningskind te maken. En daarom zegt Paulus ook tegen de Galaten: laat u niet weer opnieuw een juk opleggen. Om weer opnieuw slaaf te worden van een of andere wet. Van een of andere leer. Zoveel kinderen van de Heer zijn weer slaaf geworden. Van een of andere wet. Van een of andere leer. En deze demon die zit helemaal in de knel met zijn voeding. En de ander zit helemaal met zijn hoofd in Israël. En de volgende zit helemaal met zijn hoofd in de eindtijd. Maar het gaat niet om Israël of de eindtijd. Het gaat om Jezus. Jezus moet verheerlijkt worden. En als we dat zicht missen, dan moeten we bidden: Heere, geef me dat zicht terug. Want daarom is Jezus gekomen, ook als wij geestelijk blind zijn, ook als wij het geestelijk niet zien, of niet scherp zien, om ons te zalven met diezelfde geest waarmee de Heer Jezus is gezalfd. En als wij het niet redden, als wij het niet zien, dan zeggen we: Heere, geef mij het gezicht terug alstublieft. Als ik gebroken van hart ben, dan zeg ik: Heer, wilt u mijn hart herstellen? En vult u zelf zomaar in. Hij is gekomen elke vorm van genade te geven. Als u zegt: Heer Jezus, ik zou u wel willen leren kennen, maar ik ken u helemaal niet, ik weet ook niet hoe het moet. Zeg het tot hem. Ga tot hem. En hij zal zichzelf aan u openbaren. Als u gebonden bent, hij zal u losmaken. Er staat hier. Verslagenen. Hij zal ze wegzenden in vrijheid om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Het welbehagen. Het behaagt de Heere dus om u en mij goed te doen. Zoals Jezus dat zegt: gij klein kudde, het heeft de Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Hoe zou de Heere van ons verlangen dat wij licht zijn in deze wereld, als hij ons de olie niet geeft om licht te zijn? Hoe zou hij van ons verlangen dat we zout zijn, als hij ons niet de kracht geeft om zout te zijn? De Heere weet heel goed. De Heer Jezus, die heeft in het vlees gewandeld, net als wij. Die weet heel goed hoe zwak wij zijn. Die weet heel goed dat wij het zelf niet kunnen. Dat zegt hij ook: zonder mij kunt je niets doen. Je kunt proberen de Heere te dienen, de Heere te eren. Je kunt proberen te bidden. Je kunt proberen te prediken. Het zal allemaal geen nut hebben als je het niet doet door hem. Als hij het niet doet door u en door mij. Dan zegt hij net als tegen de gemeente van Sardis: ik heb geen van uw werken vol bevonden van mijn God. Maar we hoeven het niet zelf te doen. We hoeven niet te blijven aanmodderen met onze armzalige pogingen om een Gods, om God te dienen. Om een godsdienstig kind van God te zijn uit eigen kracht of uit het vlees of uit regeltjes die we geleerd hebben. Of half in de tang zitten van de zonde van de boze. Het is onnodig, broeders en zusters. Want Jezus is gekomen om u vrij te maken. Van elke satansmacht, van elke zondemacht. Daarvoor is Jezus gekomen. Maar met eerlijk gesproken, gelooft u dat wel? En maakt u daar dan gebruik van? Gaat u echt naar Jezus als u in de tang zit of in de knel zit? Gaat u dan echt naar hem? Want als u naar hem gaat, dan zal hij u verlossen. Want dat is in zijn hart om te doen. Die wetmatigheid is in zijn hart. Dat verlangen is in zijn hart. Jezus hoeft niet zijn best te doen om ons lief te hebben. Nee, hij heeft ons lief. Jezus hoeft niet zijn best te doen om rechtvaardig te handelen en te wandelen. Want hij is een en al gerechtigheid en rechtvaardigheid. En weet je wat dat soms zo moeilijk is? Dat sommige mensen de Heer ook nog de schuld geven van hun eigen soort. Daar kom je soms tegen op in pastoraat. En ik kan daar zo slecht mee overweg. Hij is vol van genade en waarheid. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Als Jezus nou weet dat wij hem nodig hebben, en hij verlangt, dan zal hij ons toch elke vorm van genade geven. Omdat wij ten alle tijden van alles genoegzaam voorzien zullen zijn, om in alle goed werk vrucht te dragen, die overvloedig vrucht te dragen. Denkt u niet dat God zelf zijn kinderen al het nodige zal, van al het nodige zal voorzien, opdat ze kunnen leven zoals hij wil dat ze leven? De Heer, die weet best dat hij onze voorziening moet zijn. Maar de vraag is voortdurend, beseffen wij het en uit welke bron zitten wij te putten? Welke bronnen boren wij allemaal aan? Als wij in nood zitten, als wij problemen hebben, of onrust hebben, noem alle dingen maar op. Gaan we naar de bron van de pillen? Gaan we naar de bron van zus? Hulpverleners van allerlei soorten en maten, soms ook nog in de seculiere wereld, om hulp? Moeten wij daar naartoe om hulp? Als die grote helper, die groter is dan alle nood, klaar staat om ons te helpen? Dan mag u toch weten op grond van Gods woord. Vertrouw hem dan ook. Vertrouw hem. Hij die de wet van God in zijn hart heeft. Wilt u nog meer bewijzen dat hij ons lief heeft? Wilt u nog meer bewijzen dat de wet van God in zijn hart is? Waar die zegt dat wij onze naaste moeten lief hebben als onszelf. Denkt u dat de Heer Jezus van ons vraagt om onze naaste lief te hebben als onszelf, als hij zelf dat voorbeeld niet geeft? Heeft hij ons niet geleerd in Matthäus 6 dat wij moeten bidden onze Vader? Ziet u dat hij zijn pa, zijn vader, zijn hemelse vader niet voor zichzelf heeft gehouden? Maar dat hij ons tot kinderen heeft gemaakt, tot broers en zusters van hetzelfde gezin? En lezen wij niet in Efeze 3 vers 6, misschien wil u het even meelezen. Efeze 3 vers 6. Dat hij de heidenen wij heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam horen, mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Dus Jood en heiden één geworden, deel gekregen alle beloften, mede-erfgenamen geworden zijn. Dat Christus heel zijn rijkdom, heel zijn heerlijkheid achtergelaten heeft bij de Vader, naar deze wereld gekomen is, om u en mij deelgenoten te maken van zijn heerlijkheid, die we nu deels genieten en straks te volle. Kunnen wij dan nog aan zo'n heiland twijfelen? Kunnen wij dan zo'n heiland nog afwijzen? Het is toch onbegrijpelijk, vol van genade en waarheid. De wet van God is een hart, die als hoofdsom heeft de liefde. Kunnen wij dan zo'n heiland nog afwijzen? Kunnen wij dan, als hij klopt aan de deur van ons hart, hem nog afwijzen? En als u dan nog twijfelt, als u dan nog niet gelooft, en u leest Hebreeën 7, vers 25, dat we zien dat hij nu hij verheerlijkt is, aan de rechterhand van de Vader zit, en voor ons bidt en pleit. Als u voor iemand bidt en pleit, dan wenst u toch dat hij of zij gezegend wordt. Dan wenst u toch dat hij of zij verlost wordt uit zijn nood of uit zijn situatie, of waar u dan ook voor bidt. Als Jezus voor ons bidt en pleit, dan verlangt hij toch om ons te zegenen, ons te bevrijden, ons het licht te geven. Of in onze materiële nood te voorzien, in welk opzicht dan ook. Maar misschien zitten we al een soort verzakt, zitten we al ingegraven. Hebben we al zo hard gewerkt en zo hard geploeterd om het zelf op te lossen. En Jezus wil u helpen en hij kan u verlossen. Waarom dan nog twijfel? Als de macht van de zonde komt, of als de boze komt, of de aantrekkelijkheid van de wereld komt, waarom dan niet tot Jezus gegaan? Waarom dan niet tot uw heiland gegaan? Waarom laat u zich dan in de boeien slaan? Door een of andere zonde. Hoererij, pornografie, schrikkelijke zonde in deze tijd. Die zo macht is en zo proberen kinderen van God in de boeien te slaan. Jezus wil u helpen. Heeft God het u zelf al niet geleerd in Jeremia 29 vers 9? Ik immers ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u hoop en toekomst te geven. We hebben het niet verdiend. Paulus zegt ook dat het genade is. Hij zegt niet dat wij het verdiend hebben, het is genade. En heeft het dan niet ook iets te maken met gerechtigheid? Ja, de wet van God is in zijn hart. Maar daar waar wij gezondigd hebben, waar wij onze zonde belijden, daar is Jezus om ons te vergeven. Het is zijn bloed wat ons daar reinigt. En dat maakt de zonde niet goedkoop, het maakt de zonde duur. Maar dat voorkomt wel dat u daarin blijft steken, dat u daarin blijft hangen. Want het is zijn genade. Vanmorgen bad Pieter ook iets over de genade. Uit Titus 2, dat die genade gekomen is, dat is niet een dood iets. Dat is het leven. En dat is het leven wat genade brengt. En de genade gaat dan hoger als de zonde. Wat de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. En deze genade die u nodig heeft in uw persoonlijk leven, in uw dagelijks leven. En ik ook. En die wij nodig hebben in ons gemeenteleven. Misschien dat we genade nodig hebben om elkaar echt lief te hebben. Misschien vindt u het moeilijk om bepaalde broeders of zusters lief te hebben. Misschien vindt u het moeilijk als u een vermaning krijgt. Misschien vindt u andere zaken moeilijk, maar Jezus is gekomen om elke vorm van genade in u te geven. Nee, om in u overvloedig te maken. En dan hoeven wij niet meer ons best te doen om anderen lief te hebben, maar dan zullen wij net als Jezus lief hebben. Vanuit die genade, vanuit die nieuwe natuur, vanuit die stroom die hij in ons op gang brengt. En dat doet hij naar recht en wet. Dat doet hij naar de eis van de wet, want de wet van God is in zijn hart. Dus er wordt niets gesjommeld, altijd
Hou die liefde rekening met het recht. Want God is liefde. En Christus is gekomen om voor ons tot gerechtigheid te worden. Altijd zal de Heere verlossen naar recht. Omdat hij zelf ook rechter is van hemel en aarde. En omdat hij ook zelf rechtvaardig is. In al zijn weg en werk. En dat zien we ook in dat stukje verder. We moeten thuis maar eens nalezen. Als we weer 2 Korinther 9. Dan zie je ook dat het de gerechtigheid vermeerderd gaat worden. Als God ons de genade verleent. Daar waar wij die nodig hebben. Dan zal ons leven ook rechtvaardiger worden voor God. Want de genade van God is verschenen heilbrengend voor alle mensen. Om ons af te brengen. Af te brengen van zonde. Af te brengen van ongerechtigheid. Dat is wat de genade van God doet. Dus elke keer als u vastloopt, u zegt ik red het niet, dat kan ik niet. Dan gaat u naar de Heere toe, want hij is de bron van genade. En zegt Heere, ik red het niet, u moet mij helpen, Heer Jezus. Maar dan mag u ook geloven en vertrouwen. Dat is zo zeker, dat is zo vast. De wet van God is in zijn hart. Het is het verlangen van de Heere om u te zegenen. Het is het verlangen van de Heere om u genade te geven. En als hij u soms lang laat wachten, zoals Lucas 18 ons leert, dan heeft dat ook een bedoeling. Dan is dat opnieuw genade. En ik heb wel eens gebeden, zeg Heer, geef mij genade om de genade te zien. Omdat wij het vaak niet zien, omdat wij het vaak niet begrijpen. Maar dit is het verlangen van de Heer, dat hij bij macht is, maar ook dat hij het zal doen door Jezus Christus onze Heer. Ik wil afsluiten met u. Een klein stukje lezen uit Openbaring 22. Van dat hele vers wat we gezongen hebben, daar komt er echt in terug. Mooi hoe de Heer dat leidt. Openbaring 22. Vers 12. En daar zegt Jezus, zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Zie het, hier gaat het weer over het werk. Het gaat niet over het gered worden, het gaat over het werk. Het werk waarvoor wij de genade ontvangen om in alle goed werk overvloedig te zijn. Want Jezus houdt niet alleen van u en van mij, maar Jezus houdt ook nog van al die zondaars hier buiten. Niet van wat ze doen, maar wel van die zondaars hier buiten. En daarom wil hij dat wij in alle goed werk overvloedig zullen zijn. Zodat zondaars gered worden, dat zijn koninkrijk gebouwd wordt, dat zijn naam verheerlijkt wordt. Dat Jezus groot gemaakt wordt. Dat Jezus verheerlijkt wordt, en zielen gered worden, zondaars gered worden. Daarom moeten onze werken vol van genade zijn. En om die werken vol van genade te laten kunnen zijn, moeten wij Jezus hebben. Hebben wij Jezus nodig. En dat is voortdurend wat de Heer ons wil leren vanuit zijn woord, dat hij het wil doen door ons heen. Voortdurend, het is door hem. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. Jezus is voortdurend bezig door het woord en door de Heilige Geest om ons tot kanalen van zijn zegen te maken. Voortdurend is hij bezig om van ons lichtdragers te maken. Voortdurend is hij bezig om onze lamp helder te laten branden. Maar zoals die priesters vroeger in de tabernakel voortdurend elke keer hun handen moesten wassen. En zoals de Heer Jezus de discipelen geleerd heeft om hun voeten te wassen. Zo moeten wij ook regelmatig opletten dat we onze voeten moeten wassen. Of onze handen. Misschien hebben we verkeerde dingen aangeraakt. Misschien hebben we verkeerd gewerkt. Misschien hebben we iets verkeerds gezien. Misschien hebben onze voeten ons geleid op het pad van de zonde. Dan zegt Jezus, je moet je voeten er opnieuw reinigen. En je handen. En je ogen. En veel kinderen van God. En dat kan zo sluipend gaan. Zo geniepig gaan. Dat je van lieveling als het ware dicht slipt. En zonder dat je het weet ga je lamp steeds zachter branden. In plaats van steeds helderder. Het is een Bijbelse lijn. We voortdurend moeten zeggen. Heer, reinig mij van alle bezoeling des geestes en des vlees. En laat mij zien, Heer. Of er in mijn leven nog een verkeerde weg is. Dus het onderhoud van het leven van de christen. En God wil u die genade geven. Dat u niet alleen ooit tot geloof gekomen bent. En vurig was voor de Heer. En dat u misschien nog een mooie periode in uw leven beleefd heeft, maar hij wil dat wij groeien in genade. Dat is Gods verlangen. Dat wij opwassen tot die volheid van de Zoon van God. Dat wij toenemen in kennis en liefde en in gerechtigheid en in vrede en heil. Dat die heilstroom van genade van hem steeds krachtiger zal worden in de wereld rondom ons heen. Dat is Gods verlangen. En wij zijn zijn materiaal. En daarom wil hij ons leren om te leven. Vanuit die genade dat we altijd voortdurend beseffen. Heer, uw genade is klaar. Het is een oceaan van genade. Die gereed is om ons te geven wat wij nodig hebben. En daarom zegt het lied ook. Wie dorst heeft, die komen en die drinken. Maar als wij gezondigd hebben, als wij gevallen zijn, hebben we ook geen dorst meer. En dat is ons punt. En soms willen wij onze zonde ook niet belijden, want de zonde maakt hard en de zonde maakt blind. En daarom moeten wij weten, als onze lamp niet brandt, dat er ergens een oorzaak is. Dan zeg ik, Heere, geef ons de genade, dat ik het mag zien. En Heere, geef me dan honger naar uw woord en geef me dorst naar uw water. Geef me honger naar gerechtigheid en dorst naar gerechtigheid. Als wij niet dorstig zijn, moet de Heer ons dorst geven. Dat is elke vorm van genade. Dacht u niet dat dat een vorm is van genade, dat we honger hebben en dorst, naar het woord, naar Jezus. Dat we honger hebben en dorst om te leven zoals Hij. Dat we honger hebben en dorst om te willen zijn zoals Hij het bedoeld heeft om te beantwoorden aan het grote doel waarvoor Hij ons geroepen heeft. Hij zegt niet, gij hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren dat u zou het heen gaan en vrucht dragen. Johannes 15 vers 16, omdat uw vrucht zou blijven. Dat is Gods bedoeling voor in ieder van ons, voor elke rank aan die wijnstok. En God begrijpt zo goed dat wij Jezus nodig hebben. En daarom is Hij hier, in het woord en door de Heilige Geest. Daarom wil Hij u voortdurend laven, voortdurend voorzien van al het nodige. Daarom wil Hij u voortdurend alle genade geven die u nodig hebt. Een genade, dat is niet verdiend, hè. Dat is een onverdiende gunst, zeggen ze wel. Het is niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat wij het zonder Hem niet kunnen. En dat moeten we leren. Dat leert het kruis ons. Maakt een einde aan onszelf. Dan zien we hier elke keer als we het eigen kracht proberen, dat het niet lukt. En wat zegt Jezus dan? Openbaring 22 vers 12. Ik kom spoedig. Mijn loon is bij mij om ieder te vergelden als zijn werk zal zijn. Uw werk is ook nog niet voor niks. Dat doen we het niet voor, maar u wordt beloond. Ik denk dat Paulus meer loon zal ontvangen als ik, snap je? U wordt beloond. Dus je doet het uit genade, voert het door u heen en je wordt er ook nog door gezegend. U wordt beloond. En de vraag is, als wij straks, als Christus komt, is ons werk dan overvloedig geweest? Is dat dan naar 2 Korinther 9 vers 8? Is ons werk dan overvloedig geweest? En heeft Christus dan onze werken getoetst? En zegt hij dan, ik heb uw werken vol bevonden voor mijn God? Of zit daar nog hout bij, of stro of stoppelen van vlees? Eigen werk, om eigen eer. Om eigen roem, om eigen macht, of voor het geld, voor de mammon. Dat zijn geen werken waarvoor we loon ontvangen. Dat zijn geen werken uit genade. Dat zijn werken vanuit ons eigen vlees, vanuit ons eigen presteren. Daar krijgen wij geen loon voor. Alleen die werken die gebeurd zijn door de genade van God zelf, want Hij geeft zijn eer nooit aan een ander. En dan zegt Jezus, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij, die zijn geboden doen. Hier, daar heb je het weer, die geboden van God doen. Die wet van God is een hart, het gebod van God is een hart. Die zijn geboden doen. Dus Jezus ook zegt, die mijn geboden doet. En die heeft mij lief en die blijft in mij. Zalig zijn zij, die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. Omdat ze de poorten van de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Die mensen zullen er niet zijn in het hemelse Jeruzalem. En dat is maar goed ook, dan zouden we nog niet verlost zijn van de leugen. En van de lasteraars en de afgodendienaars en de kwaaddoeners. We kunnen alleen door Jezus binnen, door die deur. Dan zegt hij in vers 16, Jezus heeft mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Daar heeft de Heer ook iets mee te zeggen. Hij getuigt in de gemeente, de 7 gemeenten in Azië. Ik getuig niet tegen u of tegen mij persoonlijk.
Ook niet tegen andere godsdienstige stromen of beweging. Maar in de gemeente.
Het wat vader binnenkort meer over zeggen, dus ik zal er niks over zeggen. En dan zeg ik, ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom, we hebben straks ook gezongen. Misschien we daar nog een keer zingen, het wat na de preek. Mag dat al een keer, 819. En de geest en de bruid zeggen, kom. Dus ook de geest, de heilige geest, de geest van God, die samen met ons roept, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. De Jezus nodig, ook vanmorgen. Hij zegt, kom. Als u dorst heeft, kom. Als u genade nodig heeft, kom. Als u mij nog niet kent, kom. Als u een kind van God bent en u bent vastkomen te zitten, kom. Altijd roept de Heer, kom. Want het is in zijn hart om u goed te doen. Het is in zijn hart om ons lief te hebben. Het is in zijn hart om ons uit de gevangenis uit te leiden. Het is in zijn hart om alle boeien los te maken. Dat is Gods verlangen en daarom zegt hij, kom. Wij willen altijd dat Jezus komt bij ons in de prut. Maar hij zegt, kom. Wij moeten naar Jezus gaan. Maar je ziet hier zijn hart. En je ziet hier het hart van de geest en van de bruid. Het is altijd kom. En Jezus zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En laat hij die dorst heeft komen, laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in het boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen. Van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij, Jezus, die van deze dingen getuigt, zegt ja. Hij zegt, ik kom spoedig. Lieve broeders en zusters, hij komt spoedig. En als u de Heer nog niet kent, hij komt spoedig. Hij zegt amen. Ja, ik kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Die genade waarover we vanmorgen nagedacht hebben. De genade, niet alleen die redt van de hel, die redt van de dood, maar die genade die overvloedig wil zijn om u ten alle tijden in alles te voorzien, zodat u ten alle tijden in alles genoegzaam voorzien zult zijn om in alle goed werk ten alle tijden overvloedig vrucht te dragen. Die al genoegzame genade van God, die volheid van de genade die verschenen is in Jezus Christus onze Heer. Dat we die niet zullen verachten. Maar dat we toe zullen vlieden naar deze genade. Als dat nodig is. En dat hebben we denk ik allemaal dagelijks nodig. In Jezus naam. Amen.